Vanmiddag wil ik stilstaan bij Gods plan. En de subtitel die rijmt erop. Gods plan, wat weten wij ervan? Wat weten wij van Gods plan? En als ik vraag, en ik ga het niet doen hoor, persoonlijk, maar als ik vraag, wat is Gods plan? Wat is Gods plan met de mensheid? Wat is zijn plan? Wat zou u mij antwoorden? Nee, het is een retorische vraag. Wat zou u me antwoorden? Maak het niet persoonlijk nu. Maar wat zou u antwoorden? Even in uw hart, denk even, wat zou ik antwoorden? En sommigen zeggen, moeten wij daar dan iets van weten? Is God zijn plan toch? Wat moet ik daarmee? Nee, wij zijn zonen en dochters van God. En wij maken deel uit van het familiebedrijf, dus wij moeten zijn plan kennen. We moeten zijn plan kennen. Nou, wat zien we, waar vinden we Gods plan duidelijk geopenbaard? De tweede bladzijde van de Bijbel, 1 vers lezen we. Dit is het vers. En het gaat over, als het over hen gaat, dan gaat het over de eerste mensen. En God zegende hen, en God zei tot hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervult de aarde en onderwerpt haar. Heerst over de vissen der zee, over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Dus wij mensen, wij moesten de aarde vervullen, volmaken betekent dat. We moesten haar onderwerpen en we moesten heersen. Niet over elkaar, mensen begrijpen dat niet, die heersen over elkaar. Nee, over de dierenwereld. Daar moesten we over heersen. Nou, de aarde vervullen, dat lukt ons aardig. Daar hebben we niet eens, hoeven we niet eens voor te vergaderen. Dat gaat automatisch. Nou ja, min of meer. Maar onderwerp is een cultuuropdracht. Heeft u er wel eens over nagedacht? Dat de eerste mensen een cultuuropdracht hadden. De aarde moest onderworpen worden. Dus we zaten niet in een opgemaakt bedje. Ik dacht in mijn naïviteit op de lagere school, als ik me probeerde, als ik niet aan voetbal en andere dingen dacht, en ik dacht aan de eerste mensen in de hof, dan dacht ik, nou, dat is ook saai. Ik bedoel, eten in overvloed, dat is wel leuk natuurlijk, maar je hoeft er niks voor te doen. Je loopt daar in de hof, handen op je rug als man, want je hebt nog geen zakken natuurlijk, toch? Anders zou je handen niet, maar die heb je niet, dus je moet je handen. Dus als je mensen ziet lopen, wandelen met de handen op de rug, dan is dat nog van het begin van de schepping. Daar komt het vandaan. Dus dan loop je daar. En als je trek hebt, dan al nacht lang waar je trek in hebt, dan neem je een paar druiven of banaan of weet ik veel. En vruchten die niet meer bestaan. Dat geloof ik ook, dat er vruchten zijn die niet meer bestaan. Nou, en dan had je een etentje met je partner. En dan was het klaar. En dan liep je weer met je handen op je rug. Dat is toch niks? En dat was niet het plan van God. Daarom zei hij, je hebt een cultuuropdracht. Je moet de aarde onderwerpen. Je mag er wat van maken. Maak er wat van. Letterlijk, maak er wat van. En wie is er blij? Amen. Ik ben blij dat ik niet de hele dag alleen maar fruit hoef te plukken en te eten en that's it. En van de natuur genieten. Dat is prachtig hoor, want ik kan uren door de natuur zwalken in mijn eentje. Heerlijk genieten. Maar om dat mijn hele leven te doen en nooit iets te maken. Paul, is het leuk om iets te maken en na afloop je resultaten te zien? Amen toch? Heel eerlijk, ik vraag het meestal niet. Wie zou het geweldig vinden, behalve Guus Vlater, wie zou het geweldig vinden om zijn hele leven niet meer te hoeven werken en alleen maar fruit, groenten en noten en dat soort dingen te eten? Wie? Eerlijk zeggen. Ik zal je niet uitlachen. Althans, ik zal het proberen. Niemand. Nee, dus we hadden een cultuuropdracht. En dat is fantastisch. Waarom denk je dat er zoveel bodemschatten zijn? Is dat toevallig? Ik wil wedden, als je Mars gaat boren, dat je misschien wel wat metalen vindt. maar niet zo overvloedig als hier in de aardbodem zit. Dat heeft God zo bedoeld. Oké. Maar duizenden jaren later kwam er een tweede plan van God. Dat weten we ook. Duizenden jaren later kwam er een tweede plan van God met de mensheid. En dan kan je vragen, waarom is dat tweede plan ontstaan? Nou, dat is duidelijk, omdat het misging aan het begin. En daarom leven we onder de vloek. De aarde is vervloekt. En dat is een misschien primitieve duiding, maar het wil zeggen, de voorzienende, conserverende kracht van God is geweken van zijn schepping. En daardoor gaan dingen kapot en daardoor gaan dingen dood. En daardoor krijgen we rimpels. En we een hoop ellende. Die vloek is geen sprookje. Wel, ik geloof niet in de vloek. Nou, vraag maar naar de vijgenboom. Die Jezus vervloekte. Jezus vervloekte de vijgenboom. Weet je dat wij ook uit moeten kijken? Met vervloekingen. Jezus zegt tegen zijn volgelingen, zegent hè, wie u vervolgen. En vervloek niet. Ik heb één keer last gehad van een hond. Die mensen die kijken toch niet meer, maar het is echt gebeurd. En ik wil het toch delen, want er zit een kracht in de vloek van een gelovige. Dat geldt niet als je het om mensen doet, want dat zal God nooit permitteren. Maar ik fietste vaak van mijn werk en toen werd ik echt gebeten door een dobberman. En die liep altijd vrij rond. Het was geen zwarte dobberman, maar een bruine. En dat beest, ja, ik weet niet wat het beest bezielde. Op een gegeven moment was ik het zat. De buurman aan de overkant, die had ook al gewaarschuwd. Je moet het beest vasthouden, want die moest ook naar het toilet. Bij de buren deed hij dat meestal. Dus die had het helemaal gehad. En op een dag kwam ik weer aangefietst. Ik had een heerlijke fietstocht, het was weer als dit. En kwam dat beest weer achter me aan, weer. En toen heb ik iets gedaan en later dacht ik, dat had ik misschien niet moeten doen. En toen zei ik tegen hem, terwijl hij me weer hapte hè, naar mijn enkels. Ik zei, vervloekt jij in Jezus' naam. En een maand later, Marion, we hebben het gehoord hè. Een maand later horen we een gejank, het ging door merg en been. En overal in onze straat, overal zag je mensen voor de ramen, deuren gingen, zo hard. Wat was er gebeurd? Het beest had voor de zoveelste keer weer bij de buren zijn ding gedaan wat een hond meestal doet, van tijd tot tijd. Ja, zoiets. Maar die buurman had het gehad en die heeft de poot van het beest gebroken met een trap en het dier is afgemaakt. Nou, is hartstikke zielig voor dat beestje. Hartstikke zielig. Ik vind het ook niet leuk hoor. Als ik dat geweten had, had ik het misschien niet gedaan. Maar ik had het even gehad met hem. Hij beet echt, hè? En dan moet je zo'n beest, moet je of muilkorf of aan de lijn houden. Maar dat is de kracht van een vloek. En als God zegt, om uwentwil is de aarde vervloekt, ik trek me terug, dus de bescherming weg. Daarom gaan we ook dood. Dus er moest een tweede plan komen en dat is ook gekomen. Dat tweede plan is 2000 jaar geleden officieel van kracht gegaan. Op Goede Vrijdag en liever nog met Pinksteren, Pasen en Pinksteren. En dat plan hoeven we niet op te zoeken, dat luidt als volgt. Dat plan heeft Jezus ingesteld. Jezus heeft dus een deur geopend in de zondemuur. Hij heeft een vredesaanbod van God als het ware gerealiseerd. Klinkt allemaal heel klinisch, maar het was verschrikkelijk hoe hij het betaald heeft voor ons. En dan zegt hij, God heeft mij alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Jullie, mijn volgelingen, leerlingen, jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Punt. In de MBG staat het krachtiger. Maak al de volken tot mijn leerlingen. Nou, vraag. Welk van de twee plannen heeft de hoogste prioriteit? Welke van deze twee plannen? Plan 1? Genesis 1 vers 28? Of plan 2? Matthäus 28? Juist. Tweede plan. Want wat leert Jezus? Wat baat het een mens als hij of zij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel. Je kunt ook vers 28 van Genesis 1 pakken en kneden met Matteüs 28 en dan krijg je het als volgt. Wat baat het een mens als hij de hele aarde vervult, in cultuur brengt en over alles heerst, maar schade leidt aan zijn ziel? Het baat je niks. Plan 2 heeft de hoogste prioriteit. Heeft de hoogste urgentie. Is plan 1 dan niet meer belangrijk? Jazeker wel. Maar het heeft niet de hoogste prioriteit. Daarom zegt Jezus ook, maar zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Denk aan de rijke dwaas. Hij bouwde zijn schuren, had het voor elkaar. Maar hoe noemde Jezus hem in de gelijkenis? Dwaas. Waarom? Omdat hij niet eerst Gods koninkrijk zocht en zijn gerechtigheid, want het blijft eeuwig. Ik moest vanochtend heel even denken aan het gezin waar mijn vader uitkwam. Zijn vader is overleden. Zijn moeder is overleden. Mijn oma dus. Al zijn broers zijn overleden. Hij is zelf overleden. Ze zijn er niet meer. Maar waar is hun ziel? Snap je? Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Waarom? Omdat dat je uiteindelijke bestemming is. Het koninkrijk van recht en gerechtigheid. Het koninkrijk zoals het eigenlijk aan het begin van de schepping bedoeld is. Dus je hebt plan 1... en je hebt plan 2. En je hebt mensen die nog deel uitmaken van plan 1 bewust. Ze doen het wel onbewust. En plan 2 komen ze niet aan toe. Want natuurlijk is het belangrijk dat de oogst wordt binnengehaald. Natuurlijk is het belangrijk dat er huizen worden gebouwd. Natuurlijk is het belangrijk dat we goed met milieu en de natuur omgaan. Hoe je er ook over denkt. Wat je ook vindt. Iedere boom die je kunt sparen, moet je sparen. Iedere druppel water die je kunt sparen, moet je sparen. Waarom? Wat deed Jezus toen hij de wonderbare spijziging had gedaan? Van het kleine lunchpakketje. 12 korven met broden en korven met vissen. Wat zei hij? Ah joh, laat maar gaan, gooi me weg. Ik breek wel weer opnieuw als het erop aankomt. Nee, hij zei, doe het in manden, bewaar het. Duurzaam. Wie kent er een spreuk uit Spreuken die hier betrekking op heeft? Gisteren liep ik te wandelen. Ik wandel nogal eens, dat begrijp ik. En er waren mensen bezig. Eén met een grote tractor. Grote tractor, die haalde hooi op. Een ander, die stapelde dat hooi op. En die reed er overheen met die knoerte van wielen, zo. En er stonden twee mannen met zweet op hun voorhoofd, rode nekken van de zon. En die trokken langzaam een zeil eroverheen. Marion heeft het ook wel eens gezien. Over het hooi. Wat gebeurt daar? Dat is maar gras. Waarom doen ze zoveel moeite met het gras? Nou, dat is voer voor de koeien. Voor in de winter. En naar de spreuk. Een verstandig zoon, dochter, verzamelt in de zomer. Eerste plan, maar plan 2 verdient de hoogste urgentie. De hoogste urgentie. Het is het verlossingsplan van God voor de mens. Wij bieden iets aan, daar kan geen loterij tegenop. Als je het verstaat, hè? Daar kan geen loterij tegenop, daar kan geen materiële zegen tegenop. Vrede met je schepper. Een toekomst in de eeuwigheid. Dat is plan 2. Nou, wat is mijn rol dan? Even een gewoon persoonlijk vraagje. Ook aan de kijkers thuis. Waar bevindt Jezus zich in ons leven? Vinden we hem in het centrum?
In je hart. Jezus vind je in je hart.
Heel goed. Als dat zo is, broer, dan is het in het centrum. Of zit hij in een marsje? Waar is hij werkelijk? Is hij in een marsje of is hij in het centrum? Kijk, Jezus wordt Heer genoemd, dat is niet zijn voornaam. Zoals Jan Andries. Heer is zijn titel. Dit is zo belangrijk, want als hij in het centrum van je leven is, ga je hem ervaren. Als hij in het centrum van je leven is, dan ga je die dingen die hij beloofd heeft, ga je zien gebeuren. Maar niet als hij in de marge zit. Dat is die Jezus van horen zeggen. Dit is zo belangrijk. En nogmaals, hij dwingt niemand, hè? Dus ik mag ook niet manipuleren, maar ik moet wel het evangelie brengen. En dat doe ik dus. Nou, wat is onze rol in het geheel? Allereerst moeten we groeien in de gezindheid van Jezus. We moeten geestelijk groeien, anders kun je niet functioneren. En dat is een, in het natuurlijke zien we dat en in het geestelijke is het precies zo. Ik had al verteld van die vogeltjes, zeg maar, die we zagen wegvliegen op een dag. Marion zag het op de laatste dag van onze vakantie. Eerst zagen we papa en mama, die vlogen zich echt de versuffing. Met wormpjes, met insecten, iedere keer hup, erin, eruit. Erin, eruit. Ongelooflijk. Wees blij dat je geen koolmees bent of een pimpelmees. Ja. Ik weet je hoe trouwens hoe de pimpelmees aan zijn naam komt? Weet iemand dat? Nee, er zijn ook jeneverstruiken daar in de tuin. En ze zijn gek op jeneverstruiken. En daar komen ze aan, zo komen ze aan hun naam. Kees? Cognacje. Pimpel. Wie weet, niemand weet wat pimpel is, geloof ik. Wie weet wat pimpel is? Want die grap. Dit is pimpelen. Ik leg het wel weer uit. Dit is pimpelen. Oké. En jenever is een drank. Oké. Kunnen we weer verder met de prik? Ai, ai, ai. Ja. Hoor goed en versta. En dat geldt ook voor mij. We kunnen alleen geestelijk groeien in de relatie met de Heer. In een relatie met de Heer is de enige mogelijkheid dat wij geestelijk groeien. Er zijn mensen die naar de universiteit gaan en theologie studeren en geen millimeter groeien, alleen maar theologische kennis opbouwen, zo'n hoofd ontwikkelen, allerlei oude dode talen kennen, maar niet weten wie God is. Ik sprak ook iemand, terwijl ik het over de Heilige Geest, dat was een predikant, en toen zei die, in alle oprechtheid, en ik maak hem niet belachelijk, ik had het over de Heilige Geest, en toen zei die, ja, de Heilige Geest, wat is dat? My goodness. Zonder de Heilige Geest kun je niet functioneren in het Koninkrijk van God. Ja, je kan wel bewegen, je kan wel meegaan in de flow van de kerkgeschiedenis, maar je bent onbruikbaar. Luister wat Jezus erover zegt. Die relatie, die is wat God wil. God wil een relatie. God wil gehoorzaamheid, maar God wil ook een relatie. Johannes 15 vers 1 tot 8. Het is zo belangrijk. Dit is zo belangrijk. Als je echt van iemand houdt, dan wil jij een relatie met die persoon. En dat kan op allerlei niveaus, in allerlei vormen, maar je wilt een relatie als je werkelijk van iemand houdt. Johannes 15 vers 1 tot en met 8. Mooi voorbeeld weer. Bekend gedeelte, hindert niet. Ik ben de ware wijnstok, zegt Jezus. Mijn vader, hij is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. Elke die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. U nu bent rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, gelijk ik in u. En evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook u niet, indien u in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, u bent de rank. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. want zonder mij kunt u niets doen. Ja, maar ik heb universitaire opleiding gehad. Zeg niks. Jezus zegt, zonder mij kun je niets doen. Wie in mij niet blijft, is niet best hoor, is buitengeworpen als de rank en is verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, hier is weer de belofte, maar alleen vanuit de relatie. Indien u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wil en het zal u geworden. Want hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en u zult mijn leerlingen zijn. Kort, Jezus is de druivenplant. Wij zijn de rank. Als je de rank, of de tak liever gezegd, als je die afsnijdt van de plant, komen er geen vruchten. Is onmogelijk. Mijn buurvrouw, die heette Tante Mien, en die had een appelboom. En die appeltjes begonnen altijd heel klein, maar die appeltjes zaten aan takken en vertakkingen. Maar ik garandeer je, als je een tak afzaagt, dan is het einde voor de appeltjes, want de tak verdroogt. En de appeltjes die groeien niet, er is geen vrucht. Zo simpel is het. Als wij geen intieme relatie met Jezus hebben, kunnen wij geestelijk niet groeien. Mijn preken, en de preek van wie dan ook, is niet voldoende om te groeien geestelijk. Om fris te blijven, om vrucht voor te brengen. Dat kan alleen maar in de relatie. Het enige wat ik kan doen is dingen aanreiken. Af en toe een mislukte grap over een pimpelneus en een jeneverbes die toch niemand snapt. En that's it. Jezus zegt niet, ja, je moet vooral naar Jan Meijering luisteren, hij is nog niet geboren, maar dan, nou, dan kom je, dat zegt hij niet. Je moet in de wijnstok blijven. Dus dat betekent een heel intieme relatie. Die tak aan de boom, aan de druivenplant, niks is zo intiem. Het is vergroeid met elkaar. Nou, en maar takken die niets opleveren, worden uiteindelijk weggehaald. Jezus zegt niet voor niets, je herkent de boom aan zijn vrucht. Dus wanneer wij veranderen in de gezindheid van Jezus, Filippenzen 2, lees thuis maar. Als wij veranderen in zijn gezindheid, dan brengen we de vrucht van de geest voor. En als mensen naar die vrucht van de geest kijken, dan weten ze van welke boom we afkomstig zijn. Het zou toch fantastisch zijn als mensen geestelijk gesproken naar ons kijken en zouden zeggen, nou, deze appel valt niet ver van de boom, Jezus Christus. Dat is een compliment. Onlosmakelijk verbonden in de relatie met Jezus. Want wat gebeurt er? En ik zal het met een praktijkvoorbeeld toelichten. Even kijken of het niet te laat wordt. Nee, ik zal het met een praktijkvoorbeeld toelichten. Als zo'n tak afgezaagd wordt of afbreekt door de wind of door de bliksem in ieder geval als hij eraf valt. Hij is los van die tak. De vrucht verdort. Het verpulvert en dat gebeurt ook met ons geloof. Hoeveel mensen zijn niet afgesneden van de wijnplant, van de wijnstok? Hoeveel? Op een subtiele manier. Niet één keer, tjak. Nee, heel subtiel. Begon het gezaag. Ach, die Meijering heeft toch niks meer te zeggen. Iedere keer heeft hij het over Jezus. Nooit eens een keer over iemand anders. En zo wordt er gezaagd. En nou, ik kan toch wel een keer overslaan. Ik heb nu geen zin hoor. Weet je, ik moet ook niet te wettisch worden, hè? Ik moet ook niet te wettisch worden. Ik leef, maar de geest des Heeres is vrijheid. En zo wordt het. En je weet hoe het gaat, toch? En dan heb je je stille tijd gepland met God. En dan, nou dat wist ik ook niet. Nederlands elftal speelt. Waarom zegt niemand mij ooit wat? Nou, daarna, weet je. Maar daarna ben je moe. Er zijn altijd excuses. Echt waar. Er zijn altijd. En het gaat heel subtiel. Maar je droogt op. Je droogt op. En ineens zeg je, komt een dag. Denk je, voel het niet meer. Voel niet. Ik ervaar niks. Nee, je bent uitgedroogd geestelijk. Je bent opgedroogd. Je bent losgeraakt van de wijnstok. Ik kan je geen geestelijk leven geven. Ik doe mijn stinkende best hoor, mag je rustig weten. Om te bouwen aan het koninkrijk van God. En om een zegen te zijn voor de mensen. Maar hé, daar houdt me, en ik kan bidden en dat doe ik ook. Maar daar houdt het toch op, echt. We moeten zelf een relatie hebben met de Heer. Onze jongens moeten zelf kiezen. Ik kan het niet forceren. Dat heb ik ook nooit gedaan. Jullie moeten ook kiezen voor Jezus. En dan niet, hè, stille tijd, hè. Stille tijd. Oh jee, ik moet nog Bijbel lezen. Oh my goodness, Bijbel lezen. Ja, tuurlijk, die Meirink. Nou, laat ik het maar doen. Gelijk de Vader mij heeft lief gehad, heb ik ook uw lief gehad. Blijf in mijn liefde, in die mij geboden is. Mijn liefde, die heb ik gesproken, omdat mijn blijdschap nu zijn. Blijdschap. Vader, ah, nou, hele pericoop. Als de Heilige Geest nou naast je zou staan en je zou zijn stem echt horen. Jan, wat heb je nu gelezen? Ging het over Jezus? Snap je? Die zijn woord overpeinst. Bij dag en bij nacht. Wat is er saai aan voor het aangezicht van God? Wat is er saai aan dat je Gods aandacht hebt? Want wees ervan verzekerd dat je Gods aandacht hebt als je echt bidt. Waarom zou je gaan haasten? Voor de een of andere quiz op tv, zo'n flutquiz. Waarom zou je je haasten? Neem de tijd voor God. Ga genieten in zijn tegenwoordigheid. Maar je wordt ook gesnoeid. En oh man, dat is heel pijnlijk. Ben jij wel eens gesnoeid, Jan? Ja. Vond je het leuk? Absoluut niet. Absoluut niet. Zou je het zo weer doen? Nee. Ik ben heel eerlijk, nee. Wie heeft wel eens ruzie gemaakt met God? Hoef je handen niet op te steken. Anders ziet iedereen dat je ruzie hebt gemaakt met God. Heftig hoor. Geknokt met God. Wie heeft er gewonnen, Kees? Gelukkig maar. Ik was ook geen partij hoor. Eerlijk is eerlijk. Knokken met God. Durf je zo eerlijk te zijn dat je echt tegen God soms ingaat? Dat je zegt, dit begrijp ik niet, of hier word ik boos om. Wie? Mag je toch? Het slaat nergens op, want God heeft altijd gelijk. Dat is geen dooddoener, het is de waarheid. Maar dat snappen wij niet altijd, ik zeker niet. Ik was nooit zo snel een leerling, nog steeds niet. En soms ga je door lijden heen. En wat word je dan? Boos. En je snapt het toch niet? Hé, hey, want God is toch almachtig? Hij is toch mijn liefhebbende vader? Moet je kijken wat we allemaal zingen over God. En dan dit. Waar is dat nodig voor? Zal ik je vertellen waarom? Omdat wij de vorm aannemen die bij ons past. En wat is dat? Nederigheid. Want we zijn zo vol en opgeblazen. Nee, dat valt niet op. Want we zijn subtiel vol van onszelf. Maar God breekt het af. Zodat je nederig wordt, echt nederig van hart. Zodat je niet meer zo snel oordeelt over andere mensen, want je weet zelf dat je van genade aan elkaar hangt. We hebben allemaal praatprogramma's. En laatst moest ik eraan denken, en iedereen weet het beter. En ze praten allemaal over anderen. En ze vinden het maar niks. En ze hebben een mening over anderen, ja, ja. En ik moest denken aan de tekst van Paulus. Houd je niet bezig met onheilige oude vrouwenpraat. Dat is ons entertainment, mensen. Oude vrouwen, mannen en vrouwen. Over anderen praten, die overal mee. En ze worden overbetaald, dat durf ik te beweren. En iedereen luistert naar ze. Hoe heette dat? Oké. Okay. Oh, Peyton Place.
Dat
is
een vreselijk, met een parabel op
elkaar. Oké. Daar keken je ouders naar.
Ja.
Peyton Place. Oh my goodness, ja. Peyton Place. Ja. Ik was het helemaal vergeten, maar nu zit het weer in mijn systeem. Ja. Nee, maar begrijpen we dit? De truc van de vijand, en zo ontwricht hij een hele samenleving, is aanstoot, is ergernis. En ik ben niet overgeestelijk, maar die machten die proberen je aan alles te laten ergeren. Aan alles, maar dan ook aan alles, inclusief jezelf. Je uiterlijk, je inkomen, het weer, de politiek, dat is niet zo moeilijk. Aan alles, je favoriete club, aan alles. En we trappen erin en het verzuurt ons en het maakt ons dat we minder vrucht dragen. Jaren geleden heb ik een voorbeeld gegeven. Als je een Nederlander echt ziek wilt krijgen, echt ziek, dat hij naar bed moet, bedlegerig, dan moet je zorgen dat het weer de juiste temperatuur heeft. Dat zijn krant op tijd komt. Dat zijn favoriete club met 10-0 wint. Dat hij een loonsverhoging krijgt, waar hij nooit van gedroomd had. En nog een paar dingen. Dat hij niets meer heeft, broer, even stil. Dat hij niets meer heeft waarop hij kan mopperen. Dat trekt hij niet. Dat trekt hij niet, dan gaat hij naar bed. Want we zijn rasmopperaars. Echt waar, allemaal. Rasmopperaars. En ik loop lang genoeg mee hoor. Ik heb heel veel mensen ontmoet. En ik kijk ook regelmatig geestelijk in de spiegel. Ik kan er ook wat van. Ja. Iemand zou zeggen, breek me de bek niet open. Maar het is geestelijk geen goede houding. Dus om meer vrucht te krijgen worden we gesnoeid. En dan worden we zachtmoedig en dan worden we nederig. En dan krijgen we empathie. Dan ben je niet meer zo arrogant en zo hoogmoedig, omdat je ver, ver, ver boven modaal zit. En je ziet iemand die moet worstelen en de dingetjes aan elkaar moet knopen. Maar dan krijg je bewogenheid, omdat je weet hoe dat is, omdat je weet hoe het voelt. Omdat je weet hoe het is om heel zwak te zijn. En volkomen afhankelijk. Je wordt er beter van. Daarom snoeit hij je. En dan ga je meer vrucht dragen. Nou, de meeste zaken hebben een prijskaartje. Jezus zegt, als je mij wil volgen, prima, geweldig. Maar weet wel, het kost je iets. Je redding kost niets. Door genade zijn we behouden. Door geloof. De redding kost niets, maar het volgen van Jezus kost iets. En daarom zegt hij, denk maar aan iemand die een toren wil bouwen. Als hij een toren wil bouwen, dan gaat hij rekenen. Wat kost het me aan materiaal? Wat kost het me aan arbeidskrachten? Wat kost het me aan dit? Wat kost het me aan dat? Hij gaat rekenen. En als zijn budget het niet toelaat, dan doet hij het niet. Hij zegt, als je mij wil volgen, moet je gaan rekenen, want het kost je wat. Het kost je wat. En we moeten gewoon eerlijk zijn. Wat kost het je dan als je Jezus volgt? Eigenlijk alles. Dat is als de gelijkenis van de parelkoopman. De parelkoopman, die kwam op een dag een parel tegen. En die was wel zo groot en zo mooi. En hij had nog nooit zo'n parel gezien. En hij was ervan overtuigd, ik zal nooit een grotere, mooiere parel krijgen. Maar het kostte hem al zijn vermogen. En de parel was van hem. Dat is het koninkrijk van God. Het kost hem alles. Maar weet je hoe God werkt? Zal ik het eens uitleggen? Of ben je niet meer geïnteresseerd? Hoop je nu gauw dat ik zeg, ik ga naar de afronding. Dit is de parel. Dit is de parel, ja. God zegt, dat is de relatie, het koninkrijk van God. En God biedt het aan. Ik ben even God, hij biedt het aan. Nu ben ik mezelf. En dan zeg ik, nou, dat wil ik wel. En dan zegt God, ja, maar het kost je alles. Dat kost je echt alles hoor, Jan. En dan moet ik een keus maken. En als ik zeg, ja, dan kost het me alles. En dan ben ik alles kwijt. Maar ik heb wel die parel. Vrede met God, eeuwig leven. Wat zegt God dan? Wie weet het? God zegt, oké, nu geef ik het je weer terug. Ik geef het je weer terug. Je auto, je tuin, je koelkast. Ik geef het je terug. Je inkomen. Maar hey, denk erom, het is van mij. Dat is de deal. Jij mag het gebruiken, maar het is van mij. Heel veel mensen die zeggen, nou, dat is niet eerlijk. Hè? En het is, mensen, we hebben alles aan God te danken. We hebben echt alles aan God te danken. Dus het kost wat als we Jezus willen volgen. En dan gaat het om daden, het gaat niet om woorden. Jezus in een andere gelijkenis, we gaan hem niet lezen, maar dan zegt Jezus, een vader die had twee zonen. En hij zei tegen de ene zoon, zoon, kom, werk met mij in de wijngaard. En die zoon zei, ja pa, tuurlijk, doen we. Maar hij deed het niet. En hij kwam bij die andere zoon en hij zei, hey zoon, kom op. Dus we hebben veel werk te doen, kom, werk in de wijngaard. En die jongen zei, nee, heb ik geen zin in hoor. Ik heb er niet om gevraagd, het boerenbedrijf. Maar hij kreeg later spijt. En hij ging toch werken. En dan vraagt Jezus aan de schriftgeleerden, wie heeft de wil van de Vader gedaan? En dan zeggen ze, degene die alsnog aan het werk ging. Want geloof zonder werken, zegt Jacobus, is dood. Daarom, en dat is het laatste stukje tekst. Matteüs. Matteüs 23, vers 1 tot en met 3. Toen sprak Jezus tot de scharen. Dat is niet iets waar je mee knipt, hè, maar het is de menigte. Toen sprak Jezus tot de scharen en tot zijn leerlingen, zeggende, de schriftgeleerden en de fariseeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes. Alles dan wat zij u ook zeggen, doe dat en onderhoud dat, maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het wel, maar doen het niet. Denk aan die twee jongens. De een zei, ja pa, ik doe het. Hij deed het niet. Pretentie. De ander zei, nee pa, ik doe het niet. En hij deed het. Praktijk. En God gaat voor de praktijk. Wat noem je me heren, heren, zegt Jezus. Maar je doet niet wat ik zeg. Wie hou je voor de gek? Jezus zei, de schriftgeleerden en fariseeën hebben zich op de stoel van Mozes gezet. Nou, was die stoel, hebben ze die bewaard? Komt die uit het Israël Museum? Nee. Hebben ze hem eruit gehaald? Nou, dit is de stoel van Mozes, mag ik erop zitten? Nee, dat is geestelijk. Dat is het gezag van Mozes. Dat is de wet van Mozes. De wet is niet verkeerd. De wet is niet verkeerd. Jezus zegt, meen niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden of te ontkrachten. Ik ben gekomen om de wet te vervullen. Daarom zegt hij ook, doe wat die schriftgeleerden zeggen. Doe wat de fariseeën zeggen, tenminste als ze de leer van Mozes spreken, want die is goed. Maar doe niet naar hun werken. Daarom zijn die ook hypocrieten, schijnheiligers. Wit gepleisterde graaf is geen compliment. Je ziet er prachtig uit. Aan de buitenkant, maar van binnen vol doodsbeenderen. Hebben we ze nog steeds? Ja hoor, de ouderling. De vrome ouderling met zijn uitgestreken mond. Die incest pleegt. Vreemd gaat. Gaat om vrucht. En als we vrucht dragen, zegt Jezus, dan verheerlijken we God. En dit moeten onze motieven zijn. En dan rond ik nu echt af. Dit moeten onze motieven zijn. Jezus zegt in de gelijkenis van Johannes 15. Hierin is mijn Vader verheerlijkt. Als je veel vrucht draagt. En vrucht dragen wil zoveel zeggen als goede werken. Dan is de Vader verheerlijkt. En dit zijn onze motieven. Waarom willen we vrucht dragen als het goed is? Omdat we van God houden, van Jezus houden. En we houden van mensen. En we houden van mensen. Dat is een vrucht. En we zijn niet selectief. En dat valt niet mee hoor. Maar het kan. Het kan. Wij kunnen van mensen houden. Houdt u ook van mensen? Ook van de moeilijke medemens? Dat is moeilijk hè? Valt niet altijd mee hè? Maar goed, dat is de vrucht. Ja. Matthäus 7, vers 24 tot 27, lees thuis maar. Tweelijf fundament. Dit is mijn vraag aan u en aan jullie kijkers. Zijn wij storm- en waterproef? Als de stormen komen, als die stormen komen, als het water komt en tegen het levenshuis, tegen het fundament aanbeukt, zijn we dan gereed? Zijn we gereed tussen nu en de opname? Hebben we dan voldoende olie voor die periode tussen nu en de opname? Want hij komt. Is er voldoende olie? Of zijn we mensen die de dag na de opname op het journaal kijken naar mensen die ook niet voldoende olie hadden en die proberen die opname te verklaren? Dat is de inzet. We gaan niet door die grote verdrukking heen, maar we gaan wel de aanloop daar naartoe meemaken. En ik ben sterk geneigd om daar een paar studies over te geven, maar dat is nog niet helemaal helder voor mij. Nou, nog even over die pimpelmees, want die grap, bedenk ik me net, die heeft weer het verhaal natuurlijk ondermijnd. Maar wij zagen die vogels, die ouders zagen we dus aanvliegen, dat hokje in, en er weer uitvliegen, en maar voeren, en maar voeren, en maar voeren. Maar er moet een dag komen dat die vogeltjes klaar zijn met eten. En dan moeten ze eruit. En dan moeten ze hun vleugels uitslaan. Want als die vogeltjes alleen maar zich zouden laten voeren, ze zouden doodgaan in dat vogelhokje. En wij hebben het gezien, Marion die zag het. Die zegt, volgens mij is er iets aan de hand. Want dan heb je dat rondje zo, van het vogelhuisje. En nou die ouders, dat was net Superman of Flits, wist erin, even kijken, wist eruit. Maar in ene zagen we een kopje, zo, ik moet het even goed doen voor de camera. En die bleef maar kijken zo van, dus dit is dus de schepping. Dit is dus de aarde. Maar die dorst er niet uit. En na een paar minuten, hij moest echt zich overwinnen, kwam hij eruit en fladderde die weg. Maar je kon zien dat hij nog nooit gevlogen had. Want hij ging echt zo. En geestelijk wil God dat wij gaan vliegen. Geestelijk. Geen gekke dingen doen. Geestelijk. Want alleen als je vliegt, ga je de vreugde ontdekken van het vogel zijn. Alleen als je gaat bewegen en opereren in de dingen van God, ga je groeien en ga je ontdekken dat er geen beter leven is dan een christenleven. Dan ga je echt deelnemen aan plan 2. En daar daagt God je toe uit. En er zijn krachten die je daarvan af willen houden. Die ene bende gaan we niet eens noemen, en die andere is je arglistig hart. Oh, moet je niet doen, moet je niet doen. Weg vreugde, weg vreugde. Einde vreugde. Dat is niet waar. Dat is een leugen. Ik had veel hoor, wat mijn hartje begeerde. Hè? Maar na mijn bekering is mijn vreugde is toegenomen. Is niet te vergelijken met wat ik aan wereldse materiële dingetjes had. Vader, dank u wel voor deze stralende dag. Dank u wel voor het plan, de cultuuropdracht, en dat we die nog mogen vervullen. Wat voor beroep we ook uitoefenen. Dank u wel als we werk hebben. Dank u wel als we het niet hebben, dat er voorzieningen zijn. Dank u wel ook voor plan 2. Heer, dat we medearbeiders van u mogen zijn en het goede nieuws mogen leven, maar ook mogen vertellen zo het uitkomt. Dat we aandeelhouders zijn in het familiebedrijf, Vader, dat we u mogen dienen met alles, Heer, waar we u mee kunnen dienen. En laten we het toch doen met een blijmoedig hart. Vader, help ons beide plannen, Heer, naar behoren uit te voeren op een wijze die u verheugt. En op een wijze die niet alleen voor ons goed is, maar ook en meer voor de ander die wellicht het minder getroffen heeft. Amen.